Radio 1.
Ik trap ongetwijfeld een open deur in als ik zeg dat justitie niet altijd de beste naam heeft, niet altijd mee met de tijd, te traag, om maar een deel van de kritiek mee te geven. Wel nu, die trage, ouderwetse justitie, als we ons daartoe mogen beperken, die is in de portefeuille beland van misschien wel de grootste liefhebber van nieuwe technologische snufjes die we kennen in de politiek, Vincent van Quickenborne. Hij had al een maand de tijd om zijn bevoegdheid beter te leren kennen en nu heeft hij ook een nota klaar. Plaats kernwoorden: snel, straf en menselijk. Goedemorgen, Vincent van Quickenborne.
Goedemorgen.
Minister van Justitie voor Open VLD. Als we eens beginnen met snel. Ja, u wil daar mikken op de digitalisering van justitie. Dat zou alles moeten kunnen versnellen. Maar dat zal niet makkelijk zijn, neem ik aan.
Dat zal niet makkelijk zijn, maar er zijn voorbeelden in de overheid waar het wel werkt. Ik denk aan Tax on Web, iedereen kent dat intussen, dat werkt goed, vooraf ingevulde belastingformulieren. En naar het model van Tax on Web willen we Just on Web creëren. Dat betekent één digitale toegangspoort voor iedereen, tot bij justitie. Dat betekent concreet dat je verkeersboete kunt betalen via die site, dat je die kunt betwisten, dat je zelf ook een dossier kunt inleiden samen met je advocaat of alleen, dat je een digitaal dossier ook volledig kunt bekijken, burgerrechtelijk, strafrechtelijk, en dat je uiteindelijk ook een vonnis krijgt of een arrest dat digitaal getekend is en digitaal in je mailbox terechtkomt. Dat betekent dus dat je veel toegankelijker, veel transparanter toegang krijgt tot justitie. Maar we beperken het niet daartoe alleen. Het is ook belangrijk dat de medewerkers van justitie kunnen beschikken over goed materiaal. Dat betekent laptops, goede gsm's, ook software, dat nu nog niet voorradig is bij justitie. En ook bijvoorbeeld tools om videozittingen mogelijk te maken. We hebben geleerd uit corona dat je niet altijd naar de rechtbank hoeft te gaan om een zaak te behandelen. Je kunt dat ook via videozittingen doen. En dat zal ervoor zorgen, als je de medewerkers goede tools geeft, dat ze meer ruimte krijgen om ook voor de, wat ik noemde, de zachte, de warme kant van justitie. Ik was op bezoek in de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. Daar heb je familierechtbanken. Daar moeten de griffies zich nu bezighouden met ongeveer 500 gerechtelijke brieven, rechtsbrieven per dag. Dat is heel veel administratie. Als je dat kunt digitaliseren, kunnen die mensen zich ook bezighouden met de conflicten tussen partners, met kinderen ook. En dan zorgen dat justitie ook veel menselijker wordt, veel toegankelijker wordt.
Ja, als ik daar even op het eerste mag terugkomen, de Just on Web. Klinkt interessant. Zou justitie veel toegankelijker moeten maken voor de rechtsonderhorigen, voor de burgers, zoals dat dan heet. Maar dat houdt natuurlijk ook wat risico's voor de privacy in. Wie kan daar dan allemaal in kijken?
Ja, uiteraard, dat moet je goed organiseren. Maar bijvoorbeeld met Tax on Web zien we ook dat dat allemaal goed verloopt. Uiteraard, de cijfers, de gegevens zijn bekend bij de fiscus, maar dat wordt niet misbruikt. Bij justitie zal het altijd gaan over wie dat goed toegang heeft tot welke gegevens. Bijvoorbeeld bij vonnissen is het belangrijk dat vonnissen, als die publiek worden gemaakt, dat dat anoniem gebeurt. Dat de namen worden verwijderd, ook de referenties aan de namen. Dus alles moet GDPR-proof zijn, maar uiteraard gaan we daar rekening mee houden.
Ja, nu, het is in het verleden al vaker aangekondigd dat justitie gedigitaliseerd zou worden. U zegt ja, bij andere departementen is het wel gelukt. Hoe komt het eigenlijk dat het bij justitie zo moeilijk gaat?
Wel, zo moeilijk gaat omdat er, laten we zeggen, altijd een beetje reticentie, terughoudendheid geweest is van de magistratuur ten opzichte van digitalisering. Maar ook, je ziet nu toch een nieuwe generatie van magistraten die eraan komt. Corona speelt ook een heel belangrijke rol.
Ze hebben nu gezien dat het wel degelijk kan.
Dat het kan. En ook, laten we eerlijk zijn, we moeten daar niet flauw over doen. We gaan serieus wat meer centen investeren. En vanaf volgend jaar plannen wij dus voor miljoenen euro's investering in laptops. Want nu, ik ben op in rechtbanken geweest, mensen werken met computers van 8 tot 10 jaar geleden. Kunt u zich dat voorstellen? Er is geen echte software bij justitie. Voor het Office 365, mag geen reclame maken, bestaat niet bij justitie. Dus als je daarin gaat investeren, dan zul je plotseling zien dat, ja, dat mensen daar makkelijker mee werken. En dan zal het ook wel gebeuren. Laten we eerlijk zijn, de puzzelstukken liggen er. De puzzel moet nu worden gelegd. En ik wil echt waar als minister van Justitie er ook heel veel tijd en energie in steken. En de eerste signalen die ik krijg van op het terrein zijn toch wel positief.
Geen ambtenaren meer?
Wel, laten we zeggen, dat was een woord dat ik vroeger heb gebruikt. Ik denk dat er bij justitie heel veel talent aanwezig is. Heel veel talent aanwezig is. En dat we van die dienst echt een heel performante dienst kunnen maken.
Er zijn ook wel heel veel verschillende systemen die je moet samenleggen. Hè? Want u zegt, de puzzelstukken liggen er. Maar ja, als ik dat lees in die beleidsnota, mag e-deposit, DPA, PACOS, allerlei verschillende systemen. Hoe gaat u die puzzel samenleggen?
Ja, er zijn heel veel verschillende systemen. Vind ik ook wel typisch. Ik heb dat ook al gezegd aan de mensen. Het is heel complex geworden. Ik probeer daar wat duidelijkheid, wat lijn in te krijgen. Maar ze zijn wel compatibel met elkaar, hoor. Het is vooral belangrijk ook de gebruiksvriendelijkheid. Want als magistratuur daarmee werkt, moet dat gebruiksvriendelijk zijn. Een moderne interface. Maar dat is niet onoverkomelijk. Het is belangrijk een goede visie te hebben. Die hebben we nu. En die nu ook uit te voeren.
Ja, op die manier zou justitie dus sneller moeten werken. Het zou ook straffer moeten werken, zegt u, krachtiger, kordater. Ja, u krijgt al heel wat op uw bord als we eens kijken wat er van de week is gebeurd. Of vorig weekend nog, de terreur in Wenen. Blijkbaar was er ook in Eupen al een aanslag op Til. Dat wordt ook niet eenvoudig, hè, om het daar allemaal te gaan bekijken. Want vroeger waren dat uitgebreide netwerken. Nu zijn dat vaak lone wolves. Hoe gaat u die opsporen?
Ja, dat is inderdaad niet gemakkelijk, dat klopt. Maar laten we eerlijk zijn, na de aanslag van 2016 is er een parlementaire onderzoekscommissie gekomen onder leiding van Patrick de Waal. En daar is er toch wel heel wat uitgeleerd. En als ik vandaag zie bijvoorbeeld heel concreet hoe dat veiligheidsdiensten, inlichtingendiensten omgaan met dat soort risico's, bijvoorbeeld in Eupen, dan was men er heel snel bij. Het is niet gemakkelijk. Je moet vooral heel actief zijn op sociale media. Het is daar dat alles zich afspeelt, ook in verborgen netwerken. Dus je moet daar toegang toe krijgen.
Vandaar hebben we daar voldoende personeel voor? Want dat vraagt heel wat mensen.
Ja, uiteraard. Er moet meer geïnvesteerd worden in personeel. Dat zie ik ook op het terrein. Ik denk dat er ook meer tools moeten worden gegeven, bijvoorbeeld aan de staatsveiligheid, om zich ook om conversaties te hebben met die mensen, om mensen, laten we zeggen, die mensen te kunnen identificeren en uiteindelijk ook die mensen te kunnen arresteren. Dat gaan we ook doen. Dat is belangrijk dat we ons daar ook van bewust zijn. Maar natuurlijk, laten we eerlijk zijn, het nulrisico bestaat niet. Hè. Daar wil ik heel eerlijk in zijn. Je kunt heel hard je best doen. Er is absoluut ook geen reden tot paniek in ons land. Het is niet vergelijkbaar met Frankrijk bijvoorbeeld. Maar het nulrisico bestaat niet.
Nee, mensen zouden ook moeten kunnen infiltreren in die netwerken. Zitten daar dan met het probleem? Ja, je mag ook geen reclame maken, zal ik maar zeggen, voor moslim-extremisme. Hoe denkt u dat op te lossen?
Dat klopt. Hè. Vandaag kunnen bijvoorbeeld bij de staatsveiligheid mensen zich wel een bepaalde identiteit aandoen, conversaties aangaan. Maar wat ze niet kunnen doen, bijvoorbeeld, is, laten we zeggen, bijvoorbeeld zaken liken. Of aantonen dat je ook behoort tot dezelfde geloofsovertuiging. Of bijvoorbeeld Daesh, IS gaan verheerlijken. Dat is strafbaar, dat mag niet.
Dus wordt het wel moeilijk om te infiltreren.
Wel, wat gaan we doen? We gaan de wet aanpassen, de wet op de staatsveiligheid aanpassen. Uiteraard zal dat altijd moeten gebeuren, zoals dat hoort in een rechtsstaat, onder voogdij van een onderzoeksrechter of van een BIM-commissie, zoals dat heet. Met andere woorden, dus geen carte blanche voor
zonder
de staatsveiligheid.
Zonder opsporingsmethodes. Ja.
Klopt, inderdaad. Maar als je het op die manier kunt, dan kun je natuurlijk veel sneller mensen opsporen, hun vertrouwen winnen en op die manier ook die mensen klissen.
Ja, een ander dossier waar u mee te maken gaat krijgen, dat is van de drugsmokkel via de haven. Daar was een stroomplan voor. U kondigde een nieuw stroomplan XXL aan. Was het vorige dan niet goed?
Wel, laten we eerlijk zijn, deze week hebben we toch een serieuze slag kunnen toebrengen aan georganiseerde criminaliteit.
Van een halve ton cocaïne dan onderscheiden.
Ja, voor een straatwaarde van bijna 1 miljard euro, dat is de grootste vangst ooit. Maar laten we eerlijk zijn, daarmee hebben we het probleem niet opgelost. Wat is het probleem met het stroomplan? Dat is een goede intentie, maar er zijn toch drie fundamentele problemen. Eén, er is te weinig regie, er wordt gewerkt in silo's naast elkaar. Een beetje zoals de veiligheidsdiensten voor de aanslagen van 2016. Wat gaan we doen? We moeten daar werken met het idee van een havenprocureur. Iemand die eigenlijk het dossier volledig begeleidt, van linker tot rechteroever. Want nu zit dat over verschillende parketten en dat is een probleem. Het tweede probleem is, wat ook de dirigeant van Antwerpen heeft aangeduid, er zijn te weinig mensen gewoon. Het onderbezetting bij de federale gerechtelijke politie van Antwerpen, dat is een probleem en dat gaan we oplossen. We hebben meer middelen, we gaan daar ook in investeren. En het derde probleem is internationale samenwerking. Antwerpen is echt wel de draaischijf voor dat soort trafiek in de wereld. Onderschat dat niet. Uitvoer ook naar Nederland, andere landen. Ik ga heel binnenkort contacten met mijn collega Rapperhaus van Nederland ja. Omdat we veel meer informatie moeten uitwisselen, moet veel meer bereidheid zijn tot samenwerking. Moeilijk zeggen, ik heb de cijfers gezien, ik maak me toch wel zorgen hoor.
Ja, dat begrijp ik.
De greep die de georganiseerde criminaliteit heeft op Antwerpen is schrikwekkend. En wat we vooral moeten doen, en dat is cruciaal, is dat die mensen, dat gaat dus om mensen die enorm veel goederen verzamelen, die zich met dikke villa's, grote wagens. Er moet veel meer werk ook worden gemaakt om die mensen te stropen. Follow the money heet dat principe. Er zijn voor tientallen miljoenen euro's te rapen bij dat soort mensen. Er moet daar werk van gemaakt worden en die mensen moeten dat ook voelen.
Het geld halen waar het zit.
Absoluut.
Ja. U zegt er moeten meer mensen bijkomen, er moet meer personeel bijkomen. Vaak is er sprake van onderbezetting als je het kader bekijkt. Maar blijkbaar is een job bij justitie ook niet zo aantrekkelijk meer, heb ik gelezen in uw beleidsnota. Wat gaat u daaraan doen?
Ja, dat klopt. Dat was eerst en vooral het imago van justitie is niet zo goed. Wie heeft dat ook gezegd in het begin? Wie wil er
mijn excuses daarvoor, ja.
Maar dat klopt wel, maar eigenlijk komt het niet overeen met het talent dat ik daar zie. Wat moet je doen? Ik denk dat je vooral moet ervoor zorgen dat er niet alleen het statuten moeten worden verbeterd, dat is duidelijk, maar ik denk dat we vooral ook moeten oog hebben voor de positieve verhalen die er zijn bij justitie. Bijvoorbeeld een drugbehandelingskamer bestaat in Gent. Systeem waarbij dat in plaats van mensen die drug gebruiken en tegelijkertijd aan criminaliteit doen, in plaats van die onmiddellijk in een gevangenis te steken, kijk hoe dat je eventueel mensen van die verslaving kunt afgraan zonder naar gevangenis te brengen. Dat werkt zeer goed. De recidive in Gent is daardoor gedaald met 20% punten. Dat is spectaculair. Wel, breid dat uit naar het hele land. En dan kun je stappen vooruit zetten. Dus er zijn mooie, goede verhalen bij justitie. Alleen die komen gewoon veel te weinig naar buiten.
En die succesverhalen die moeten dan meer in de media komen?
Wel, die moeten vertaald worden, vooral door de magistratuur. Als ik kijk bijvoorbeeld naar Ine van Wijmeers, dat is een parketmagistraat, die kent u uit Halle-Vilvoorde. De verhaal die zij brengt over justitie, dat zijn toegankelijke, helder verhalen. En ja, dat maakt justitie gewoon aantrekkelijk.
En dat maakt het ook inderdaad aantrekkelijk om daarvoor te gaan werken. U wil niet alleen het werkkader menselijker maken, u wil het ook menselijker maken, justitie, voor de slachtoffers. En u hebt dan een prioriteit gemaakt van de strijd tegen seksueel geweld. Waarom juist?
Wel, omdat vrouwen en meisjes zijn in ons land buitensporig veel blootgesteld aan geweld en zeker aan seksueel geweld. Het aantal aangiftes is te laag. Het aantal veroordelingen wegens verkrachting is ook te laag in ons land. Het is echt een probleem. En dus wat we moeten doen is ervoor zorgen dat, als het gaat over seksueel geweld, dat we daar sneller, straffer en menselijker handelen. Om opnieuw dezelfde principes te bekijken. Eerst en vooral straffer. Ik denk, het strafwetboek voor seksuele misdrijven is echt geantidateerd. Bijvoorbeeld, als je vandaag sprake wil zijn van een misdrijf, dan moet er geweld zijn. Dat is natuurlijk, dat is niet goed. Je moet zorgen, van zodat er geen instemming of toestemming is, dan moet dat strafbaar kunnen worden.
Dat gaat niet
gestraft.
Altijd per se gepaard met geweld, willen zeggen.
Dat klopt, inderdaad. Als er, van zodat er geen instemming is, dan is het sprake van een misdrijf. Ons huidig strafwetboek laat dat niet toe, dus dat is op zich al heel verouderd. Ten tweede, moet er veel meer aandacht zijn voor het onthalen, de opvang ook van slachtoffers. We hebben nu gelukkig een aantal zorgcentra, dat zijn dus plaatsen in ziekenhuizen waar mensen, slachtoffers, kunnen worden onthaald. In plaats van aangifte gaan doen in een anoniem politiekantoor, dat telkens opnieuw te moeten doen, kunnen die mensen dat doen op een plaats waar dat er ook hulpverlening aanwezig is.
Waar
het discreet kan zijn. En dat werkt zeer goed. We zien sinds einde juni, of tot einde juni, zien we merkelijk meer aangiftes ook van seksueel geweld in die zorgcentra. We hebben er nu 3 in ons land. We gaan naar 10. We gaan dat uitbreiden voor het volledige land. En tenslotte moet het ook veel sneller kunnen gebeuren. Denk aan de verschrikkelijke zaak Julie van Espen. Wat we nu doen is mensen bij politie en vooral bij het parket werken met wat ze noemen risicotaxa's. Dat betekent eigenlijk de elementen van een dossier bekijken zodat die snel kan worden behandeld. Niet alleen in eerste aanleg, maar ook in beroep. En dan denk ik dat je veel beter gewapend bent tegen die seksuele misdrijven. En dan zal er ook veel meer bereidheid zijn bij slachtoffers om aangifte te doen.
Er is natuurlijk wat seksuele misdrijven betreft ook een zeer belangrijk aspect. Welzijn behoort tot de gemeenschappen. Hoe ziet u die samenwerking met de gemeenschappen?
Wel, dat loopt goed. We hebben een eerste contact en die zijn er ook geweest. Ik denk dat we echt moeten, zoals een keten aanpakken. Dat betekent dat we niet op eilanden moeten werken, maar dat samen moeten doen. En bijvoorbeeld in die zorgcentra heb je natuurlijk ook aspecten van de deelstaten die aan bod komen. Je hebt ook wat ze noemen family justice centers. Die bestaan ook in verschillende plaatsen in ons land. Ook daar voor intrafamiliaal geweld, dat zijn plaatsen waar mensen ook kunnen worden opgevangen. Waar je hulpverlening hebt ter plaatse. Dat zijn de nieuwe instrumenten waarover we beschikken. Maar justitie gaat niet alleen over het straffen van mensen, dat is belangrijk, maar ook over opvang, over preventie. En als je dat op een globale manier aanpakt, dan kan er echt wel beterschap zijn.
Ja, die seksuele misdrijven, de hervorming van het strafwetboek is natuurlijk ruimer dan alleen maar die seksuele misdrijven. Dat is al aangevat door uw voorganger Koen Geens. Gaat u verder op dat ingeslagen pad?
Wel, ik zal iets doen dat misschien atypisch is in de politiek. Mijn voorganger heeft echt wel goed werk geleverd op justitie en hij komt terecht, heeft gekozen om terug in de commissie justitie actief te zijn in het parlement. Ik heb het kabinet heeft contact gehad met hem, met de vraag ook om nog actief te zijn. En we gaan ook een aantal, laten we zeggen, werken samen met het parlement, met hem in de eerste plaats, en uiteraard ook met de collega's van de commissie, om zelf ook het werk dat hij heeft aangevat ook verder uit te voeren. Met name op vlak van burgerlijk recht. Hij heeft heel veel expertise. En ik denk dat goed is dat we samenwerken met het parlement, dat het niet alleen vanuit de regering gebeurt. En dan denk ik dat we stappen vooruit kunnen zetten.
Dat is inderdaad opvallend dat u wilt samenwerken met uw voorganger. Dat is niet altijd zo geweest. Anderzijds heeft hij ook heel veel hervormd. Hè? U spreekt in uw beleidsnota over een zekere hervormingsmoeheid.
Hij heeft heel veel wetgeving aangepast. Dat was ook nodig, laten we eerlijk zijn, want er liep ook heel veel verkeerd bij justitie. Maar ik heb contact gehad met het terrein, met de magistratuur. En ja, inderdaad, ze zeggen, dat is er geweest, moet dat uitvoeren. Maar nu is het vooral belangrijk om justitie beter te laten functioneren. En vandaar mijn aandacht voor informatisering, voor opvang van slachtoffers. Aandacht ook voor de georganiseerde criminaliteit. Dat zal vooral mijn focus zijn. Ik ben een man meer van het terrein en van de dialoog. Ik ben wel jurist van vorming. Maar ik wil vooral met het terrein, met de magistratuur zelf, ook de magistratuur hervormen. We hebben al heel veel gesprekken gehad de laatste maand. Dat was heel interessant. En ik ben relatief optimistisch ingesteld.
Dus mag ik dan besluiten dat u zegt van laat ons het wetgevend werk misschien even een adempauze inlassen en het werk op het terrein wat aanvatten?
Adempauze, we gaan een aantal prioriteiten doen. Ik heb verwezen naar seksuele misdrijven. Er zijn een aantal aanpassingen die moeten gebeuren. We gaan de andere zaak nog doen met het parlement. Ik denk dat het belangrijk is dat er ook een rol wordt gegeven. Maar ik zelf met mijn kabinetadministratie zal vooral aandacht hebben voor het functioneren van justitie. Dat zal onze voornaamste prioriteit worden.
En daar mogen we ook op afrekenen op het eind van de legislatuur?
Dat is de bedoeling. We gaan keihard werken en dat moet lukken.
En hoe ziet u dat dan concreet? Dat de wachttijden gaan verminderen, om het zo maar te zeggen?
Dat gaat dan concreet over allocatie, beheersautonomie. Dat betekent middelen geven aan justitie om zelf ook mensen aan te stellen, om zelf ook kaders in te vullen. En vandaar werken we met heel klassieke kaders. Dat betekent, in die rechtbank zoveel magistraten. Dat gaan we loslaten. We gaan middelen geven aan justitie. En zij zullen zelf kunnen invullen wie ze aanstellen. En op het einde van de rit moet het inderdaad sneller gaan. Moeten er de doorlooptijden moeten beperkter zijn. Er moet ook minder geseponeerd worden. Dat zijn de criteria die we er gaan vastleggen om zich aan te houden. Maar ik denk dat als je met goede mensen bij justitie het vertrouwen heeft, dat is altijd mijn aanpak geweest, als er goede mensen zijn, heeft het vertrouwen, dan kun je tot goede oplossingen komen.
Dat zullen we dan inderdaad moeten afwachten. Heel veel succes alvast, Vincent van Quickenborne. Minister van Justitie, bedankt voor dit gesprek.
Dank u.